We kwamen onze godsdienstoefening aan om met elkaar te zingen uit Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheerskunstwerk geroepen. Het is uit Psalm 122, het eerste vers. Opgetekend vinden bij de profeet Jesaja het 49ste kapitel, het eerste gedeelte, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstamming des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 49, hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van den buik af, van mijn moeders ingewand af, heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuiveren pijl gesteld, in zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welken ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb te verheefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij den Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere die mij zich van moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot een wederbrenger zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mijn knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn een heilige tot de verachte zielen, tot die naar welke het volk een gruwel heeft, tot een knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en ze zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil die getrouw is, om den heilige Israëls die verkoren heeft. Alzo zegt de Heer, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten tijden dagen des heils heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen berven. Om te zeggen, tot de gebondenen gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Ze zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren nog dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden, en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van ver komen, en zie, die van het noorden en van het westen, en geen uit het land van Sinim. Juicht gij hemelen en verheugt u gij aarde, en gij bergen maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Doch Sion zegt, De Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontfermen over de zoon haars buiks. Ofschoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Ziet, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken we nu tezamen het aangezicht des Heeren. Heere, gebracht ons aan de middag van deze Sabbatdag voor de tweede maal nog binnen de wanden van dit bedehuis. Daar de draagt ons nog en de hemel die dekt ons nog. We worden nog verwaardigd om nog op te gaan onder het geklank van uw getuigenis, waarbij vernieuwen een plaats in ons midden weer leeg is, waar in de week die achter ons ligt die weduwe, die zo plotseling uit het leven was weggenomen, de ziel in de eeuwigheid en de lichaam aan het stof der aarde toebetrouwd. Och, dat het u behagen mocht dat we samen op ons einde mochten letten, verwaardigd door de bediening van uw goddelijke en eeuwige geest, om hier te leren sterven, eer dat het sterven wordt. En dat het eeuwigheid mag worden, terwijl dat we nog in de tijd zijn, om onder de vleugelen van Christus gerechtigheid een rustplaats en een schuilplaats en een bedekking voor onze zielen te mogen vinden, opdat daar straks die uren zal aanbreken, dat die doodgevers schrikken voor ons zijn zal, maar een bode des vredes, om uit een leven en uit een wereld vol van moeite en verdriet ons te verlossen en ons op te nemen daar waar geen inwoner meer zeggen zal: ik ben ziek. Want het volk dat daar is, dat zal vergeven van ongerechtigheid hebben. Heere, gedenk ons met al degenen die met ons opgekomen zijn, ook die families die uit het oude vaderland overgekomen zijn om er kinderen en betrekkingen te bezoeken. Ge mocht ook hun een hart geven om u te herkennen, waar ze weer veilig over die oceaan geleid zijn, en de hunnen in welstand weer mochten ontmoeten. Het kon ook zo anders zijn. We hebben die moeder anders ontmoet de laatste keer in haar huis, maar nu mocht ze weer tot deze plaats komen. Och, geef een hart om met al de weldaden en met al de zegeningen in u te mogen eindigen. En dat we bij u mochten schuilen, waarin deze middag zowel uw woord gelezen zal worden als gepredikt zal worden. En we samen zo steil en diep afhankelijk zijn van u. En van de invloeden en van de bediening van God en Heilige Geest. Zelfs uw knecht Paulus met zoveel genade, met zoveel wijsheid en met zoveel kennis. Die man die moest nog zeggen wie is tot deze dingen bekwaam. Wil uw kracht in zwakheid volbrengen. Voor al uw knechten die van u geroepen en gezalfd zijn. En ook voor ons die in deze middag bij vernieuwing weer geroepen worden. Om dat getuigenis uit te dragen en het evangelie te verkondigen. Geef nog Aarons en Hurs in ons midden. En dat we bovenal de kracht van Sion's eeuwige koning. Verhoogd aan de rechterhand des vaders in onze harten mochten ervaren. Dat de prediking en de lezing van uw woord, dat het mocht zijn tot de afbraak van het rijk des Satans, maar ook dat uw koninkrijk nog opgebouwd mocht worden en bevestigd, dat er nog velen toegebracht mochten worden onder jong en oud, klein en groot, tot een gemeente die zalig zal worden, dat er nog droggronden ontdekt mochten worden, en dat uw volk nog verblijd mocht worden met uw inkomst en met uw overkomst, waar dat toch alleen der hart en der zielen en der heil me volmaken kan. Heere, ge mocht u zelf niet verbergen voor de huizen Jacobs, maar ze mochten de koning zien in zijn schoonheid en dat vergelegen land. De zieken en de kranken in de verschillende ziekenhuizen, we dragen ze op aan uw troon. Wees ze gedachten ook in die rusthuizen. Gedenk ze naar de rijkdom van uw genade, naar ziel en lichaam beide. Weduwen en wezen en weduwen naar zulke sterken. Ook degene die met ons niet meer vergaderen kunnen en wellicht ook niet meer ooit vergaderen zullen hier op de wereld. We dragen ze aan uw troon op in al de noden en behoeften. En dat in de laatste dagen van haar leven, dat ze nog tot God leerde zuchten en vluchten, bij wien uitkomsten zijn zelfs tegen de dood. Gedenk onze jongens in de dienst des lands, gedenk ze in Vietnam. En waar dat zo geroepen wordt, de tijden zijn bang en de toekomst is donker. Waar straks de verwoesting voltrokken zal worden over de lengte en breedte der aarde, naar uw eigen woord en getuigenis, wil dat volk voor God niet bukken. Het wordt ras verneerd en dat gaat zekerlijk door. Er zal niet één woord op de aarde vallen van al hetgeen, o eeuwige God, wat ge gesproken hebt. Gedenk aan de noden in de families. Vervul het nog naar de rijkdom van uw genade. In ons hart, in ons leven, wees in Christus nog een vriendelijk ontfermer. En zegen ons nog in de verheffingen van uw goddelijke genade, in de betoningen van uw goddelijke gunst, en geef dat de uitgangen van dit samen zijn of mocht zijn, tot de verheerlijking van uw naam, tot de blijdschap van uw erfdeel, en tot de beschaming van de hel, in de verzoening en in de wegneming van al onze ongerechtigheden, om het bloed des eeuwigen verbonds, om Jezus willen. Amen. Psalm 147, het eerste en het tweede vers. Inmiddels wordt gecollecteerd voor de kerk en voor de school. Psalm 147. Laat scheren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het ons om God te prijzen. Betaamt ons psalmen aan te heffen. Die lieflijk zijn en harten treffen. De Heere wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen. Vergaren en in vrede doen leven. Hem die uit Israël zijn verdreven. Psalm 147, het eerste en het tweede vers. geliefden. Christus is in de staat van zijn vernedering nooit moedeloos geweest. Wij zijn het zo vaak. Maar Christus was het nooit. Toch heeft hij betuigd in Jesaja 49. Ik heb te verheefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Wanneer het leven van Christus nagaat in de staat van zijn vernedering hier op de wereld, dan gaat het al maar in een dalende lijn. Daar staat geschreven, laat ik maar kort een enkel voorbeeld nemen, dat duizenden Christus volgen. Wanneer je dat leest in het begin van de evangeliën, dan zou je zeggen, wat zal dat toch straks worden? Heel de wereld bekeert straks. Maar toen Christus aan de toepassing begon in Johannes 6. En toen hij tegen die mensen zei die mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt. Die heeft geen leven in zichzelf. Toen hingen ze niet meer met hem mee. Ze hingen weg. En het getal dat werd zo klein dat er maar 12 meer overbleef. 12. Opmerkelijk mensen dat Christus nooit iets gezegd heeft tegen die mensen die weggingen. Hij liet ze allemaal gaan. Allemaal. Hij vroeg niet of ze alsjeblieft bij hem bleef. Maar hij liet ze allemaal gaan. Alleen zei hij tot zijn discipelen, wilt gij lieden ook niet weggaan? Je zou wat anders verwacht hebben. Nee, Christus zegt, wil je er ook niet vandoor. Je kan ze ook volgen. Maar die Petrus, we kennen die man allemaal. Die Petrus. Die zei, Heere, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Vanzelf, Petrus, het was allemaal uit liefde. Maar Petrus vanzelf, die nam er weer te veel mee. Maar er waren er geen 12. Christus, die zei, heb ik je niet 12 uitgekozen? En één is er een duivel. Dus die kreeg ook weer maar een reprement. We moeten wel een keer achteruit gezet worden, mensen. Dat is ze maar de hele weg die God met zijn volk hier op de wereld houdt. Altijd maar achteruit gedouwd. En een ander voorbeeld. Christus die zegt in Gethsemane, zou ik de Vader niet kunnen bidden en hij zou me meer dan 12 legioenen engelen bijzetten. 72.000. Komen er 72.000? Nee. Er is maar één engel die van de hemel komt om hem te versterken. Eén. Dus wat een daling, he. Wat een daling. Maar als Christus opstaat uit de doden, als hij zijn werk volbracht heeft, dan wordt het anders. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heere. En mijn werkloon is bij mijn God. Er valt er een af, Judas, die nooit meer terug zal komen. Die is al in de hel. Maar daar komen er twee bij. Daar komen er twee bij. Je weet wel wie ze waren, hè? Jozef en Arimathea en Nicodemus. Daar komen er nog meer als twee bij. We lezen van twee Emmausgangers, die komen er ook bij. We lezen van vier broers van Christus, die vroeger niet in hem geloofden, maar nu na zijn opstanding openbaart hij zichzelf eraan. Het gaat nu niet in een dalende lijn, maar het gaat nu opklimmen. Het gaat opklimmen. Straks, we hopen van de week als we beleven mogen, er nog van te horen met hemelsvaartsdag. Dan is er na die hemelsvaartdag een schare samen van omtrent 120. Van omtrent 120. De laatste officiële verschijning van Christus, daar zijn er meer dan 500. Vanmiddag wens ik daar nog iets met de hulp des Heeren over te zeggen. Mijn tekst, dat is in 1 Korinten 15, het zesde vers. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welk het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslagen tot dusverre. De verschijning, de officiële verschijning van de opgestane Christus aan meer dan 500 broeders op eenmaal. Ten eerste, die verschijning die was tot de verheerlijking van Christus. Tot blijdschap van Sion. En tot versterking. Sterking van de kerk. Dat zijn onze drie gedachten. Wanneer mijn eerste punt vanmiddag is, de verheerlijking van Christus, dan staat dat in verband, gemeente, met de belofte des Vaders. Gegeven aan zijn knecht. Want reeds in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, toen heeft de Vader, zoals gelezen in Psalm 2, het reeds betuigd. Eist van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Er was een andere belofte die de Vader ook gegeven heeft aan zijn Zoon. En dat is in Jesaja 53. Om den arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. En daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. En dan is er nog een tekst. En die kan je vinden in Psalm 22. En in Psalm 68. Dat de eenzame zal zetten in een huisgezin. Christus die wordt op twee plaatsen een eenzame genoemd. En wat heeft Christus ook in de staat van zijn vernedering, wat heeft in zichzelf een eenzaam gevoeld. Eenzaam. Hij zegt in Psalm 2, in Psalm 69. Ik heb gezocht naar medelijden, naar vertroosters, maar ik heb ze niet gevonden. Hij zegt in Psalm 88, want alles wijst op Christus, mensen. Ik las van de week in een oudvader, die man die zei, al de beloften die er zijn in Gods getuigenis, de inhoud is Christus. En als we Christus er niet in vinden, dan zijn het geen goddelijke beloften die aan ons worden geschonken. Gij hebt vriend en metgezel verre van me gedaan. En mijn bekenden die zijn in duisternis, zeg. Dat was de ervaring van de Heer Jezus in de staat van zijn diepe vernedering. Maar nu na zijn verheerlijking, de eerste dag toen Christus uit de doden was opgestaan, Maria Magdalena, de vrouw Peters, de Emmaushangers, de discipel zonder Thomas, vijfmaal openbaarde Christus zichzelf aan die mensen. Op één dag. Met eerbied is uitgedrukt, mensen. Wat heeft de Heer Jezus te druk gehad? Om van de ene zomaar naar de andere te gaan. Want we hebben daar straks gezongen. Dat een Sions verdrevenen vergaderen zal. En die herder die zal geslagen worden. En de schapen zal verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Ja. En hij daar nu een van wezen mag. Nee. Hij daar nu een van wezen mag. Is. En dat is nu de enige betekenis, want de wereld betekent totaal niks, mensen. Totaal niks. Hij vanmiddag aan die vrouw kon vragen die daar vorige week nog zat. Maar die nu in de eeuwigheid is. Wat tijd het leven een betekenis totaal niks. Als alleen om voorbereid en toebereid te worden om God te ontmoeten. En om vrede met God te vinden in het bloed des eeuwigen verbonds. Christus is een koning. Die nooit zonder onderdanen geweest is. En die ook nooit zonder onderdanen zijn zal. Zijn zaad zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang de zon en de maan zijn zullen. van kind tot kind, van geslacht tot geslacht. En u laat God de kinderen des koninkrijks vaak buitensluiten. En hoeren en tollenaars zullen je voorgaan in het koninkrijk Gods. Wat een gedachte, mis. Wat een gedachte. Maar God die zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat een verkwikking is het geweest, en wat een bemoediging, wat een versterking, wat een vertroosting voor die Christus, voordat hij ten hemel voer van de olijfberg, dat hij zichzelf en daaraan meer dan 500 broeders geopenbaard heeft. Wat een vertaling. Ja. Zou bekeerde mensen geweest zijn. Wat denk je van? Zou dat allemaal bekeerde mensen geweest zijn? Oh ja. Daar kan je gerust geloven. Daar kan je gerust geloven, mensen. Want de Heer Jezus die openbaart zich niet aan de wereld. Maar die openbaart zich alleen aan degenen die hem van de Vader gegeven zijn. Het is een bijzondere belofte. Aan zijn lieveling en aan zijn gunstgenoten. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Broederen worden ze genoemd. Eerst noemt hij ze vriend. Hij noemt ze discipels. Maar na zijn opstanding, dan zeggen die engelen tegen die vrouwen, zeg het mijn discipelen. En Christus die zegt als hij die vrouwen ontmoet heeft, zeg het ook aan mijn broeders. Dat lees je in Matthäus 28 en dat lees je ook in Johannes 20, vers 17. Het waren allemaal broeders. En als je een broer bent, wat dan? Dan heb je een vader en heb je moeder. En u spreekt Gods woord van kinderen van een moeder, maar niet van kinderen van een vader. In holy teen. En uw moederskinderen, daar heb je nooit anders als ellende mee. Holy teen kan je dat lezen. De kinderen van mijn moeder, die waren tegen mij ontstoken, zegt de bruid. En als je nu geen vader hebt, dan kan je nooit geen broeder wezen. Nooit. Maar voor deze mensen, waarvan we lezen in Johannes 1 Korinther 15, dat waren broeders die hadden God tot hun vader. En die hadden de kerk tot hun moeder, Galaten 4 vers 27. Jeruzalem dat vrij is, het welk is ons aller moeder. Of ze nu allemaal bewustzijn hebben dat ze een vader in de hemel hebben, dat is wat anders. Daar zullen er meer zijn die ervoor staan als die erdoor zijn. Daar zullen er meer in de kerk zijn die zeggen, als ik het eens weten mocht. Als het toch eens tot die verzekering komen mocht. Maar je weet, de Heer Jezus, die zei tegen die Maria, Magdalena, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. Die vrouw die had de verzekering in haar hart door Gods geest ontvangen. Toch geliefden zelfs het bekommerste kind van God op de wereld. Zelfs het bekommerste kind van God op de wereld. Dat krijgt in zijn leven iets van de vaderlijke gunst en liefde in de harten te proeven. Psalm 103 vers 15. Gelijk een vader zich ontfermde over de kinderen, zo ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. En de Heer Jezus heeft dus gezegd toen de discipelen vroegen of ze voor hem bid, of hij voor hem bidden wilde. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, en ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zou, want de Vader zelf heeft u lief. En toen stonden die mensen nog voor de zaak. Dat wil zeggen, voor de rechtvaardig maken. En voor de herstelling in de gemeenschap Gods. Met medeweten en kennissen voor de eigen hart en ziel. Ze worden hier broederen genoemd. En dat was uit kracht van de toerekening van de verworvene gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Daar is een verschil tussen de toerekening en tussen de toepassing. Wanneer we over de toerekening spreken, dan ligt de grond daarvan in Romeinen 4, vers 25, dat Christus gestorven is voor onze zonden, opgewekt tot ons rechtvaardig maken. En ook in 1 Timotheüs 3, vers 16, dat Christus gerechtvaardigd is in de geest. Dat gaat over de toerekening daar van de gerechtigheid. Op grond daarvan wordt een zondaar tot God bekeerd. Op grond daarvan krijgt een zondaar genade. Op grond daarvan openbaart de Heer zichzelf en is een liefde aan zijn volk. Maar nu de toepassing, dat is wat anders. Dat is in de dadelijke rechtvaardig maken. In de statelijke rechtvaardig maken. Wanneer God zijn volk afsnijdt en wanneer God zijn volk overneemt. Maar met medeweten voor de eigen ziel. Daar staat, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders. Er staat niet precies 500, nee. Meer dan 500 broeders. Want er komen er elke keer komen er nog bij. Elke keer komen er nog bij geliefden. Zolang als de wereld zal staan, dan zullen er nog bijgevoegd worden. Het getal van de uitverkorenen, dat moet vol worden. Zoals ook de harten vervuld wordt uit de volheid van Christus. Maar het getal, de number moet vol worden van diegenen die van eeuwigheid door God gekend, bemind en verkoren zijn. Dus mijn geliefde, wanneer we nu spreken over de verheerlijking van Christus, dan staat daar in het nauwste verband mee de belofte des Vaders in de eeuwigheid aan die Zoon gegeven. En nu die Vader, die doet niet anders als die belofte maar vervullen. Die Christus maar verheerlijken zoals het ook gezegd heeft in Johannes 17. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Vader, verheerlijk nu ook mij. En dan staat er nog wat. Dat is een tekst in Spreuken 14. In de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid. Er zijn er verschillende bekeerd toen Christus stierf. Verschillende. Dat kan je lezen in Lucas. Want toen Christus gestorven is op Golgotha, toen zijn er verschillende wedergekeerd slaand op de borst. Je leest dat van die man ook, waar is het ook weer? In Lucas 18. Van die tollenaar die op zijn borst sloeg. O God, wees mij zondaar genadig. En natuurlijk, mij doet het niet. En uitwendig beleiden doet het ook niet. Nee. Maar Gods volk dat aangeraakt wordt. Dat overtuigd wordt. Van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Die gaan allemaal op de borst slaan. Tegen u. Tegen u heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar zelf de openbaring van Christus aan meer dan 500 broederen op eenmaal. Dat heeft niet plaats gehad in Jeruzalem. Maar dat heeft plaats gehad in Galilea. De Heer Jezus heeft in Jeruzalem nooit veel aangehad. Wel vijandschap, maar geen aanhang. Maar in Galilea, onder dat verachte volk, daar heeft de Heer Jezus de meeste aanhang gehad. Het is ook naar de waarheid geliefd, veracht. Het oneindig. Hetgeen dat niets is. Dat heeft hem verkoren. En dan is er nog wat. Er staat in Gods getuigenis. Wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn. Dan zal ik ze allen tot mij trekken. En nu zijn die meer dan 500. Die zijn naar de Galilea getrokken naar die berg. Waar Christus zichzelf aan geopenbaard heeft. Aan dat volk geopenbaard heeft. Ze zijn getrokken om erheen te gaan. Christus die had het ook beloofd aan zijn discipelen. Wanneer ik uit de doden opgestaan zal zijn, dan zal ik u voorgaan naar Galilea. En daar zult ge me zien. En natuurlijk, als God nu wat belooft, dan komt God erop terug. Maar ook in de tweede plaats, als de Heere wat belooft aan zijn volk, dan krijg je dat volk, laat ik het zo zeggen, in die zin, dan krijgt ook dat volk genade om erop terug te komen. David die zegt in Psalm 119, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven en dit is mijn troost. In druk mij toegelegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. De Heer heeft zijn volk genade om te wachten. De Heer heeft zijn volk genade om achteraan te komen. Maar hij beschaamt ook de hoop en de verwachting van dat volk niet. Want er staat ook in Habakkuk. Zo gij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. En niet achterblijven. En hij beproeft en eer het geloof van zijn volk wel. Maar hij kroont ook het geloof van zijn volk. Door op zijn tijd tot zijn volk te komen. En zichzelf en aan hun te openbaren. Daarbij is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, staat er. Ze zijn daar allemaal samengebracht door de Heere. Die grote herder der schapen. Door het bloed des eeuwige testaments uit de doden opgewekt. Die verhadert ze. Je leest in Jesaja 27 in 12e vers. Dat er ze vergaderen zal één bij één. Ze worden allemaal samengebracht. En in Psalm 122, daar zingen we in het oude rijm van dat een. Daar zal al dat volk komen tezamen. De stammen Israëls meteen. Om God te prijzen in het gemeen. Naar zijn liefelijk gebod bekwam. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Wat is dat geweest, geliefden, tot de verheerlijking van Christus? Daar heeft een deel gezien van dat volk, waarvoor ten gebogen heeft zo diep. Rutherford die zegt dat zijn rug de pijn van gehad heeft. Toen hij gebogen heeft onder de toren en onder de gramschap Gods en onder de vloek van de wet en onder de schuld van zijn kerk. Want er is er nooit een geweest, geliefden, die zo geleden en die zo gestreden heeft als die Christus. Wat het voor hem gekost heeft om zijn volk vrij te maken van het geweld der helle. Om ze te verlossen uit de greep van de duivel. Om ze terug te brengen in de armen van zijn vader. Maar nooit moedeloos geweest, nee. Hij heeft zijn aangezicht gezet als een keisteen. Hij keerde niet achterwaarts, totdat hij die volle die beker van Gods toorn geledigd heeft tot de laatste druppel toe. En u ziet daar de aanvankelijke vrucht aan meer dan 500 broeders op eenmaal. Dat waren ze lievelingen. Dat waren zijn beminden. Dat waren degene waarvoor met zijn hart borg geworden was om tot God te genaken. Dat was nu zijn erfdeel dat hem van zijn vader heeft ontvangen. O, je leest in Psalm 68, gij zaagt uw strijd bekronen. En dat is met hemelsvaarsdag gebeurd. Maar dat is, heeft ook al plaats gehad voor dat Christus ten hemel is opgevaren. Toen hij dat volk daar zag. Want mensen, die Christus die heeft al dat volk in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid al gezien. Dus het waren geen onbekenden. Hij was met hun bekend en zij waren bekend met hem. En nu heeft die Christus uit liefde zichzelf aan die mensen geopenbaard. Maar die mensen die zijn ook uit liefde gedrongen tot hem te komen. Want het gaat maar over één zaak, mensen. En dat is om in Christus gevonden. En geborgen te worden. Niet hebben onze gerechtigheid uit de wet is. maar die door het geloof van de Zoon van God is. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. O, wat zullen die mensen verlangd hebben om Christus te zien. Maar Christus zijn verlangen was nog veel groter dan van die mensen. Nog veel groter. Hij verlangde om een deel van dat zaad voor zijn ogen te aanschouwen. En dan nog wat mensen. Dan nog wat. De wetenschap. De besliste wetenschap. Dat er met dat volk straks eeuwig voor de troon zou zijn. Dat er straks dat volk zou aanschouwen, verheerlijkt op grond van zijn aangebrachte en van zijn verworvene gerechtigheid. Want uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Nee. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders. Eenmaal. O, wat een voldoening zal het geweest zijn voor Christus toen hij die mensen daar zag. Toen Christus op de wereld was voor zijn lijden en sterven, toen is hem gedurig het leven moeilijk gemaakt door de fariseeën en schriftgeleerden. Maar na zijn opstanding heeft hij met die mensen nooit geen contact meer gehad. Alleen maar met zijn volk. Alleen maar met zijn gunstgenoten. Hij heeft zichzelf erin verlustigd. En dat volk verlustigde zich in hem. Wat een wonder, geliefden. En wat een weldaad om daarin begrepen te wezen. En om die genade hier in ons leven te ontvangen. Dat we buiten Christus niet leven kunnen. Maar om hem te zien dat dat het verlangen en dat dat de beheerte van ons hart is. En u hebben die mensen die hebben hem gezien als verheerlijkt in zijn opstanding. Daarom die blijdschap, de openbaring van Christus daar is geweest tot de blijdschap van Sion. Daar zullen de meesten zeker, die zullen Christus gezien hebben en gehoord hebben voor zijn sterf in de staat van zijn vernedering. Maar wat is verschil tussen de staat van zijn vernedering en de staat van Christus verhogen? In de staat van zijn vernedering heeft Christus de zaligheid voor zijn kerk verworven. Toen moest nog gebeuren. Maar in de staat van zijn verhoging was het gebeurd. In de staat van de vernedering stond Christus voor zijn vader als een schuldige. Niet dat hij zelf schuld had. Maar omdat hij de schuld van zijn kerk op zich genomen had. En omdat al onze ongerechtigheden op hem gewenteld zijn. Dus in de staat van zijn vernedering stond hij als een schuldige voor zijn vader. Maar na zijn opstanding stond hij niet meer als een schuldige. Nu stond hij als een vrijverklaarde. Want in de opstanding van Christus Daar heeft hij de kwitantie van zijn vader gekregen. Dat al de schuld betaald en dat al de ongerechtigheid verzoend was. Dat God nooit meer op zijn kerk zou toornen en nooit meer op zijn kerk zou schelden. Dus die mensen die hebben Christus anders gezien na zijn opstanding dan voor zijn opstanding. Ze hebben hem nu gezien als de verheerlijkte des vaders. Die nu van die tijd af aan in het bijzonder zijn arbeidsloon van zijn vader zou ontvangen. En dat arbeidsloon, dat was zijn kerk, dat was zijn volk. Dat waren zijn uitverkoren. En natuurlijk, daar is Gods volk, die wordt erom verlegen. Als we genoeg hebben aan onze bevindingen, dan staat er niet zo best bij. Nee. We moeten Christus hebben. We moeten God hebben. Terug hebben. Daarom hebben we vanmorgen nog de nadruk erop gelegd. Het gaat niet alleen over de verheving van de zonden, maar over de herstelling. Stelling in de gemeenschap met God. En het gaat daarover dat we de derde persoon in het aanbiddelijke goddelijke wezen leren kennen als de grote toepasser van de zaligheid. Maar ook als de trouwe kinderleider van zijn volk. Die bij dat volk blijft tot in de eeuwigheid. En die nooit meer van dat volk wordt weggenomen. Want hoe donker dat ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrees. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Die mensen die waren allemaal verlegen om hem te zien. Dat was in de harten een heiwee om hem te zien. Een verlangen om hem te zien. Ze konden zichzelf niet meer blij maken met al hetgeen wat er gebeurd was. En met al hetgeen dat erachter lag. Maar de blijdschap die kon volmaakt en volkomen worden door het zien van die Christus. Door het aanschouwen van hem, die voor hen de schuld betaald en de ongerechtigheid verzoend had. Die het voor hen had opgenomen en die het nu ook eeuwig voor hun opnemen zou. Want vanzelf in de stand van het leven, dan blijft het noodzakelijk. Neem mijn zaak aan, wees mijns gedachtig, laat uw macht verschijnen vrij. Dat staat, dat gaat over de stand van het zielenleven, in het hart van Gods kinderen. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Wat een blijdschap is dat voor dat volk geweest. Je kan gerust geloven dat er geen een geweest is die naar de ander gekeken heeft daar. Maar ze hebben allemaal op hem gezien. Psalm 34, het zesde versje. Ze hebben op hem gezien. Ja, maar zijn waterstroom aangelopen. En hun aangezichten zijn die schaamrood geworden. Wat een blijdschap voor dat uitverkoren, voor dat beweldadigde, voor dat gezegende volk van God, dat ze nu hem mochten zien. En dat al de twijfel, dat hij nu werd weggenomen. Dat al de bergen vlak gemaakt werden. En dat al de zeeën droog gemaakt werden. Dat al de bezwaren opgelost werden. Toen die mensen hem gezien hebben, toen zijn ze verblijd geweest en ze zijn verheugd geweest. Ze zijn van vreugde in de Heer opgesprongen. Bestaat in Psalm 26, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat hij u hebt gesticht. Je leest zelfs na de opstanding. En hem zagen ze niet. En daar hing het over. Daar gaat het bij al dat volk over. Want nu kunnen we wel eens wat krijgen, mensen. En er kan wel eens wat tegen ons gezegd worden. We kunnen wel eens een ogenblikje verruimd, verblijd en verwijt. Maar om nu hem eens te aanschouwen dat er voor mij gekomen is. Om mij te zoeken en te zalven. En om mij te binden in dat bundeltje der levenden. Dat tussen zijn gezegende borsten mag vernachten. Dat ik hem mag zien. En daarin ligt de grond. Dat ik hem straks eeuwig zal zien. En eeuwig zal aanschouwen, want het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we weten dat als hij zelf geopenbaard zal zijn, dat we hem zullen zien gelijk hij is. De bijzondere belofte die aan Sion gegeven is. En u gaat eraan vooraf geliepen. En dat is een zaak van droefheid. Ze zullen zien in wie ze gestoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven. Als over een enige zoon. Maar als ze hem in zijn opstanding aanschouwen. Dan is er geen droefheid. Maar dan is er een blijdschap. Dan is er een innerlijke vreugde in hun harten. Dan is het ook in de zielen wat we nu samen zingen. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen. Dag bij dag het 8e vers van Psalm 72. verschijning van Christus in de derde plaats. Dat is geweest tot de versterking van de kerk. Want daar staat het van welk het merendeel nog overig is. En sommigen ook zijn ontslapen. Ruim 27 jaren zijn verlopen. Wanneer Paulus die brief heeft geschreven aan de Korinthe. 27 jaar ongeveer na dat dat gebeurd is daar in Galilea. Van welk het merendeel nog over is. Er wel eens over gedacht, mensen, wat dat eigenlijk betekent. Merendeel nog over. Het is eigenlijk opmerkelijk, mensen, dat Christus ook zijn discipelen die hij riep, dat waren allemaal jonge mensen in de kracht van het leven. Geen oude, maar jonge mensen. En de meeste mensen die God bekeert, dat is in de jeugd en dat is in de jongheid. De meeste mensen. Boven de 50 en 60. Zeldzaam. Zeldzaam. Er zitten hier waar zitten die er veel meer boven zijn ook. Je kan nog bekeerd worden, je kan altijd bekeerd worden, zolang als je leeft, mensen. Het is hier hopeloos. Maar Gods gewone weg, dat is als een mens jong is. En u staat er, van welk het merendeel nog over is. Dus die mensen, ja, wij kunnen daar verder geen bepaling van maken. Maar zeg maar 20, 25, 30 jaar oud. Misschien 35 of toen dat gebeurd is. En nu na 27 jaar. Het merendeel, dat is er nog van over. Dus het waren mensen in de kracht van de leven. Die met die openbaring van Christus werden beweldadigd. Van welk het merendeel nog over is. Paulus die heeft er nog wat anders mee te zeggen. Ook dit. Hij wou zeggen, ik kan je de adressen geven. Van het merendeel van die mensen, je kan er naartoe. En dan zullen ze wel rekenschap geven van de hoop die in er is. Want wat daar gebeurd is in die officiële openbaring in Galilea op die berg, dat is in geen hoek geschied. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Geen leed. Er zijn zaken in ons leven, mensen, die blijven liggen. Er zijn veel ervaringen die we vergeten. Soms dan neemt het jaren dat we niet meer over denken. Jaren. Maar daar zijn ook zaken in het leven die voor ons blijven liggen. De openbaring van Christus in bijzonder. De openbaring van Christus. Want dat is voor Gods volk als een leven uit de dood. Dat is toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Dat is die tijd, mijn geliefden, dat God in het dal van Achor een deur der hopen geopend heeft. Toen de mogelijkheid ontdekt werd om zalig te worden door een ander, door een ander. Daar is alles anders geworden. We hebben wel eens gezegd in een van onze predicaties, dat zolang als een mens daar geen kennis aan heeft, dan gaat men over de wereld, al is God begonnen, maar dan gaat men als een ongelukkig mens over de wereld. Als een ongelukkig mens. Dat is niet meer na de openbaring van Christus. Dan wordt hem wel een ellendig mens. En in de rechtvaardig maken wordt hem een gelukkig mens, maar die wordt geen beter mens. Ik hoop dat je het allemaal onthouden kunt en mee kunt nemen naar je huis. Maar het zal misschien niet zo lang meer duren, mensen. Dan het nog tegen je kunnen vertellen. En als nu een mens Christus mag leren kennen, dat Christus zich aan hem openbaart, persoonlijk zichzelf aan hem openbaart, dan kan een mens niet meer terugkomen waar het vroeger zoveel geweest is, dat er geen weg was, dat er geen pad was, dat het niet meer kon. Maar nu kan het nog. Nu kan het nog. Hij is er niet mee gered. Nee, hij is er niet mee gered. Maar uw toezeggingen hebben me levend gemaakt, zei David. En als Christus in ons leven verschenen is, dat blijft liggen. De Heere zei tegen Jacob, ik ben die God van Bethel, waar ge dat opgerichte teken gezalfd hebt. En nu kan er wel veel donkerheid over hun zielen komen, en er kan wel veel strijd in ons leven zijn, verschrikkelijk mensen, verschrikkelijk. Kan vanmiddag in dat korte tijdsbestek vanavond misschien nog een beetje. Als we er gelegenheid voor krijgen. Maar, och, er kan zoveel strijd zijn. In het leven van dat volk. Maar, de openbaring van Christus, dat is een zaak die voor de eeuwigheid blijft liggen. En ik zei, bewijs uit de waarheid. De ogen die eens gezien hebben, die zullen nooit meer terugzien. Nooit. Nooit meer. Nee. En dat is wat anders, mensen, als hemelse gaven gesmaakt en het goede woord Gods. Dat is wat anders. Daar ligt in die openbaring zoveel. In de openbaring van zijn persoon. In de openbaring van zijn weldaden. In de openbaring van zijn staten. In de openbaring van zijn ambten. In de openbaring van zijn naturen. Dat ligt allemaal onderscheiden in het doorleven van de, in het zielenleven van Gods kerk. En er gaat aan elke openbaring, mensen, een ontdekking vooraf. Probeer het ook in je verstand te bewaren en in je hart te bewaren. Daar gaat een ontdekking vooraf aan elke openbaring. En in elke ontdekking van Gods geest ligt voor mij de dood. En ligt voor mij een totale afsnijding en een verloren gaan in elke ontdekking. Maar de openbaring heeft zulk een blijdschap en zulk een vreugde en zulk een verkwikking in het hart van Gods volk. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal. Waarvan het overige deel, het merendeel, nog overig is. En daar zullen er overblijven ook. Daar zullen er overblijven, want er zal nooit geen mens de hemel ingaan zonder Christus. Nee. Het zij dat het is in de betrekking, het zij dat het is in de dadelijke kennisneming voor ons hart en leven. Maar allemaal leren ze kennen, geef me Jezus of ik sterf. Van buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Sommigen ook zijn ontslapen, staat er. Er staat niet dat ze dood zijn, maar ze zijn ontslapen. Gods kinderen sterven niet, ze zijn gestorven. En ze sterven alle dag, maar als er op aankomt, dan sterven ze nooit. Dan sterven ze nooit. Denk maar aan dat volk dat je gekend hebt. Denk maar aan die leraars die je gekend hebt. Of de, gekend uit de geschriften. Waar God ze gebruikt heeft om je leven te verklaren. En waar je wel eens houvast aan gekregen heeft. Dat God ze wel eens gebruikt heeft op je weg. Van welke sommigen ook zijn ontslapen. Want dat volk, dat praat er vandaag nog mee. Soms, dan zien ze dat volk, Gods knechten, met die witte klederen, wit gemaakt in het bloed des lams. Soms zien ze ze met de palmtakken in de hand. Soms dan zeggen ze, o man, o vrouw, waar ben je toch gelukkig, waar ben je toch gelukkig. Ja, nog sterker. Abraham kent ons niet en Israël weet van ons niet, maar vanuit de troonzalen des hemels, daar roept dat volk, dat strijdende volk nog wel eens toe. Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet. God vruchtenschaar houdt moed, hij is getrouw. De bron van alle hoed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op de Heer. Van welke sommigen zijn ontslapen. Ze zullen rusten op hun slaapsteken. Die in de oprechtigheid gewandeld hebben. Ze zijn in Jezus ontslapen. In zijn armen ontslapen. Er wordt van Mozes gezegd door de rabbijnen. Dat God hem dood gekust heeft. Dat God hem dood gekust heeft. Geloof het ook hoor. Geloof het ook. En dan zalig zijn de doden die in de Heer sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen. Niet vooruit, maar voor. Van welk het merendeel overig is en sommigen ook zijn ontslagen. Tot versterking van de kerk. O, er is nog een overblijfsel ook in onze dagen. Naar de verkiezing der genade. Hier en daar zitten ze nog. In hoeken en in kampen. Tussen ketels en kolen zwart. in onere versteken. Ze zijn er nog. En ze zullen er blijven. Ze zullen er blijven tot aan de laatste dag dat de wereld zal staan. En dan zullen ze zo opgenomen worden in heerlijkheid. Mijn geliefden, we moeten gaan eindigen. Maar wat we vanmiddag hoorden, enkele woorden zomaar. Christus verheerlijkt door de Vader. Sion verblijft, de kerk versterkt, in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We gaan sterven, gemeente, we gaan sterven. We gaan God ontmoeten. Misschien van de week. Misschien vanavond. Misschien straks als de kerk uitgaat. Is ons laatste uurtje geslagen. Kan je zeggen, kom Heer Jezus. Ja, kom haast. Hij en hij wee, om hem te zien. Want zij hebben al genoeg gezien. En daar is allemaal ellende missen. Daar is allemaal ellende, niks anders hoor. Je moet er maar niet anders over denken. Maar om hem te schouwen. Ze zullen de koning zien in zijn schoonheid. En dat vergelegen land. Och mensen, am daar toch vreemdeling van zijn. En vreemdeling van zullen blijven, wat zal het toch verschrikkelijk wezen. Och, wat zal het toch wezen als straks de dood komt en dat niet kan. Als we dan een rechter zullen aanschouwen. Met ogen als vlammen als vuur. En dan gaat weg. Ik heb u nooit gekend. En wij die geleefd hebben onder het evangelie. En onder zoveel roepstemmen en onder zoveel bemoeienis. We zullen met vele slagen geslagen worden. Maar nu kun je nog bekeerd worden. De deur is nog open. Kan nog. Oude van dagen, jonge van jaren. God die staat nog om genadig te zijn. Dat je nog de voet leerde vallen. Eer dat in je benen verbreken zal. Want die zou zijn pottenbakkers vaten verbrijzelen. Naar Psalm 2. Als we hier onze knieën voor hem niet leren buigen. En aan het in waarheid mag leren doen, mensen. God die zal nooit op je stappen, op je trappen. Nee, maar die zal je oprichten. Zijn goedheid klomt een top. Hij nam zijn Israël op. Ja, in Rijssen was er een ouderling die liet ons dat eens toezingen. Bij een zekere gelegenheid. We werden van de week nog door een van die leden herinnerd. Zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op. Ja. En dat is wat mensen, om opgenomen te worden. Nee. Want wij kunnen niet anders als wegzinken, voor eeuwig wegzinken. Maar om nog eens opgenomen zullen worden. En als op Ares vleugelen gedragen. En dan die eeuwige Godstad ingedragen. En dan voor altijd met de Heere te zijn. De Heere zegenen. Het enkele woord nog tot lering en tot bekering. En hij mocht naar de rijkdom van zijn genade. Ons nog eens jaloers maken. Op die Christus. Die zichzelf een openbaarde. En op die meer dan 500 die aan wie hij zich openbaarde daar. om op beide nog eens jaloers te mogen worden. En volk van God, als God één keer in je leven kwam en verscheen, God zal terugkomen. God zal terugkomen. God zal eindelijk helpen. U die nu klaagt, verbijt den Heere op zijn toekomst hebt acht. Amen. Heere, ge mocht het arme woord van deze middag nog zegenen en nog heiligen tot lering en tot bekering. Dat we de kracht, de zoetigheid, de vrucht, de baat, het profijt er nog van weg mochten dragen voor ons arme hart. Gedenk de gemeente ook in de week die voor ons ligt, in al de moeite en zorgen en bekommeringen, in alle strijd en ellende, banden en gevangenissen. Wees ons arm geslacht nog gedachtig waar dat zoek zijn. Breng ons in de avond nog samen, geef nog wat we nodig hebben. Dwing er nog veel ook onder het jonge volk op dat het huis nog vol mag worden. En dat er nog wat vallen mocht dat eeuwigheid zou verduren om Jezus willen. Amen. Het derde van Psalm 68. Springt op van vreugd, verheft zijn lof. Die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. Die weet u een haar recht verschaft. En streng der onderdrukkers straft en voor zijn wraak doet vrezen. Psalm 68, het derde vers. Ik dacht, geliefden, bij het zingen van dat versje nu, we moesten nog maar kunnen beginnen. Want waar zullen we beginnen en waar zullen we eindigen? Een God die zelfs uit mensen min, door vrouw in een huis gezien. En om zijn macht te tonen, zijn macht, gevangenen uit de boeierend, maar die verlaters van zijn wet doet in het dorre wonen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u al. Amen.